Hallo, 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 beste vrienden, zijn we weer. Het is weer niet Matthijs. Nee, nee, jullie horen het wel. En de mensen die kijken, kijk, ik heb Matthijs zijn stijl overgepakt. Eén koptelefoon oor op het oor, de andere achter het oor. Ik zit hier vandaag met twee gezellige gasten. Maarten is er terug bij. Dag Maarten, goedenavond.
Goedenavond, Sam.
Hoe is het?
Goed, goed, goed. Het is niet lang geleden dat ik jou gezien heb, hè.
Nee, nee, het is waar. Ik zie en ik hoor u van tegenwoordig meer dan mijn eigen vriendin, denk ik. Dus dat is gezellig. Het is teken dat het goed gaat in de basket.
Slecht met Jana of zo? Nee, dat geloof ik.
Ja, nee, 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 niet slecht met Jana. Alles goed met Jana. Dat komt door de kindjes.
Okay.
En beste mensen, vanavond is Luc er ook weer bij. Luc. Dag Luc. Welkom.
Hey, goedenavond, Sam.
Hoe is het?
Ja, hier alles prima. Of tenminste, hier alles prima. Bij mij alles prima. Met het Nederlandse basketbal dit weekend iets minder.
Ja, maar dit weekend is... We zijn het laatste weekend al gewoon geweest, hè. Maar... ja, nee, jongen. Ja, het was weer een pittig weekendje, hè. Er zaten weer een aantal stevige resultaten bij. Daar gaan we het een beetje verder over hebben. Ik denk dat we misschien best beginnen met de dingen. The Night of the Giants. Maarten, hij was erbij. Live.
Ja. Ja, ja.
Vertel ons, hoe was het?
Heel veel mensen, hè. Heel veel volk. 13.500, dus dat was uitverkocht, want het was de iets kleinere opstelling. De opstelling die ook bij de Belgian Cats er was. En ja, heel veel sfeer, heel veel volk. En in de eerste helft ook een hele goede start van de Enter Giants. Ik denk dat ze met 18-4 of zo begonnen waren. En dan heeft... Klopt dat, Luc? Want je hebt op tv gekeken, zeker.
Ja, en ik heb je fantastisch aan het werk gezien op de tv. Ja.
En dan heeft Jomijn een goede time-out genomen, denk ik. En al onmiddellijk ingegrepen. En die time-out heeft wel gewerkt. Want ik denk dat ze na zijn time-out een 0-9 tussenspurt gedaan hebben. En zo wel in de wedstrijd gekomen zijn. Dus dat was wel belangrijk. Hij had al balverliezen gezien. Hij had een fout op een driepunt shot gezien. En hij zei van tegen zijn jongens, zet het spektakel uit jullie hoofd en speel basketbal. Want hij merkte dat zijn ploeg toch wel door de omstandigheden onder de indruk was. En hij riep zijn jongens tot orde. En dat hield dan wel, want dan zijn ze van 18-5 naar 18-14 teruggekomen en zo in de wedstrijd gekomen. En door een heel goede Koen Stolk, die was heel goed begonnen.
Ja.
Verschillende driepunters, 10 punten voor de rust, dacht ik. Maar ja, voor de rust was toch ook al een serieuze kloof, want het tweede kwart was heel goed.
Tot 20 punten toch, hè?
Ja, 20 punten bij de rust. Heel goed tweede kwart van de Antwerp Giants, met de schoepen die zeer goed was. Fantastisch buzzershot. Van meters achter de driepuntlijn, heel hoge boog. En van Buggenhout, die ook met veel vertrouwen speelde, goede passes gaf. En dan leek het een hele grote walkover te worden en een pure demonstratie van Antwerp Giants. Maar eigenlijk is dat niet gebeurd, want de Giants stelden teleur in de tweede helft, scoorden maar 24 punten. En Zwolle speelde veel beter. En zo was het niet echt een hoogstaande partij, maar kwam er toch nog een klein beetje spanning bij. En was het wel goed dat Zwolle kwam meedoen, dat het niet zuiver inrichtingsverkeer was, zoals in het tweede kwart. Toen was het zuiver inrichtingsverkeer en gingen we rusten bij 45-23. Maar daarna heeft Zwolle wel toch meegedaan en Zwolle heeft de tweede helft gewonnen, hè. Ja.
Ja. Ja, het is eerder ook dat Antwerpen gewoon een beetje stil viel in aanvallend opzicht. En heel langzaam kroop Zwolle dichterbij. Het was niet dat zij echt een flinke run maakten met 4-5 driepunters op rij of zo. Het was Antwerpen die een beetje stil viel. Wat Chomet ook wel vaker doet met zijn ploeg, deed hij ook in de bekerfinale, is even een zoneverdediging tussendoor gooien. Sam, jij hebt ook vorige week deze gespeeld. Was ook een close wedstrijd. Dus het is wel een taaie ploeg. Alleen dat begin was gewoon zo dramatisch. Er zijn ze nooit meer echt van teruggekomen. Ja, het is natuurlijk Quiz and Mary ook. Dat is ook wel een slok op een borrel.
Ja, dat scheelt al veel. Hè? Want dat is toch voor Zwolle toch wel een aanval. Zijn dat toch wel gemakkelijk 15 puntjes die erbij komen. En je ziet dat ze maar 59 hebben gemaakt. Dus dat is niet zo heel veel. Het was wel een low scoring game dat ik gezien heb. Ik heb de wedstrijd zelf niet kunnen bekijken. Maar goed, ja, kijk, mijn spionnen waren erbij. Maarten was weer heel actief aan de zijlijn. Ik stel voor dat we luisteren naar een heel interessant interview met een aantal Zwollenaars. Naar het schijnt.
Wat denk je van de match? Wat denk je van dit evenement?
Spannend. Ik denk dat er nog heel wat kan gebeuren. Ze hebben nog heel veel kansen. Dus ik verwacht nog een heel spannende match vandaag.
Ja, ben je niet een beetje te optimistisch? Ben je niet een beetje te optimistisch?
Nee, denk je het niet. denk het echt niet.
Ik denk dat Holland nog een mooie comeback gaan maken. Het laatste kwartier, maar dat kan redelijk goed komen.
We zitten in het hol van de leeuw, maar ik denk dat het nog goed kan komen.
En volgen jullie Zwolle overal? Of zijn jullie speciaal voor dit evenement hier naar Antwerpen gekomen?
Speciaal hier voor de Antwerpen gekomen. Ja. Ja. Zeker ook voor Dickerson, Noah. Wij duiken het echt toe.
Dat is de man voor ons.
Ja, maar Dickerson zit vandaag niet goed in de wedstrijd.
Hij heeft al vier goals gemaakt, dus ik denk dat het goed meevalt.
Het wordt nog heel spannend. En
wat vind je om hier in het Sportpaleis met zoveel mensen zo'n basketbalwedstrijd mee te maken?
Dat is echt prachtig. Het is zo mooi dat basketbal op zo'n grote tentoonstelling kan gebeuren. En ik vind het echt prachtig dat Zwolle tegen de Antwerp Giants kan spelen. Mooi.
Okay. Je voelt de spanning
gewoon.
Het is prachtig om alle mensen
hierbij
te zien.
Dankjewel, dankjewel.
Dankjewel. Ja, volgens Maarten. Ja. Maarten, ja, ik dacht dat jij ook in het complot zat, Maarten. Want ja, ik moest best wel hard lachen. En ik stuurde gelijk in onze groepsapp van... Je kan maar veel vertellen, maar dit zijn geen mensen uit Zwolle. Maar ik dacht dat jij ook in het complot zat, Maarten. Want ja, ik vind het wel heel geestig hoe de jongens... dit proberen. Je hoort ook af en toe dat ze eventjes een harde G proberen aan te raken, maar dat lukt niet helemaal. En hij draaide nog even de naam van Noah Dickerson om. Maar dit waren volgens mij geen Zwolle supporters. Ook al stelden ze zichzelf wel voor als Zwolle supporters.
Nee. In de tweede, die klonk nog redelijk Belgisch ook, vond ik.
Ja. Ja, ik heb mij laten vangen. Ik heb mij laten vangen, dat is wel duidelijk. Ik was op zoek naar... ik moest heel veel interviews doen. Want dat was dan na het derde kwart. En we wisten dat er na het derde kwart 4 minuten pauze ging zijn. Minstens in plaats van 2 minuten pauze. Bij de rust waren er 20 minuten pauze in plaats van een kwartier. Dus we moesten heel veel vullen. Zwolse supporters leek ons iets leuks. Maar het probleem was dat die in de tweede ring helemaal bovenaan zaten. Nu had ik achter de bank van Zwolle wel echt mensen gezien die voor Zwolle...
Oh, maar toen was te hoog. Moesten te veel trappen doen of zo. Op het tweede verdiep of wat?
Technisch onmogelijk, Sam, om daar te geraken. Dus achter de bank zaten er mensen die voor Zwolle applaudisseerden. De eerste die ik aansprak, die wilde niet, maar die wezen mij die andere mensen aan. Ik ben niet onmiddellijk naar die mensen gelopen. Ik heb eerst eens gekeken van applaudisseren die wel degelijk voor Zwolle. Ja, dat deden die. Die applaudisseerden niet voor Antwerpen, die applaudisseerden voor Zwolle. Dan ben ik naar die mensen gegaan. En daar heb ik wel een iets te korte voorgesprek gevoerd om Devig. Ik had nog een paar geschiedkundige vragen over de stad Zwolle moeten stellen of zo. Over de reis van Zwolle naar Antwerpen om te checken of ze wel degelijk van Zwolle waren. Ik heb mij daar duidelijk laten vangen. Ik denk ook dat ze al iets gedronken hadden. Dat viel ook wel op.
Ja. Als je 20 punten achter staat aan de rust en je ziet nog vrij zitten, dat je nog gaat winnen, dan hebben we al pinsen op, denk ik niet.
Ze stonden eigenlijk 20 voor.
Straf al. Maar wel fantastisch. Wat Luc stuurde van deze keer in onze groep. Wat als zijn gezwollen uit?
Na 2 woorden had je het al door. Hè. Ja, ik had het ook door op het moment zelf. Ja, toen was het te laat en ik maar meegespeeld. Op het moment zelf dacht ik...
Maar Maarten ook, je zei... er was 4 minuten tussen de kwarters. In plaats van 3 minuten of zo. Of wat zei je dan net?
Ja, na het derde kwart. Omdat er iets moest aangekondigd worden.
Ik denk dat we het daar wel even moeten over hebben. Hè. Antwerp heeft een nieuwe sponsor aangekondigd. En wat is het? Hoe noem het juist?
Windsor?
Windrose, dacht ik. Wacht,
Windrose. Ja. Het gaat hem over elektrische vrachtwagens, een Chinees merk, blijkbaar.
Ja.
Ik weet niet hoe dat ze bij die mens beland zijn, maar top. Anders... Stel ik voor dat we rap even luisteren naar
Ik zal misschien interview. Het was nogal spectaculair. Dus die Wen Han, de stichter en de voorzitter en de CEO van Windrose Technology, die kwam het Sportpaleis binnengereden. Ja, we hadden die truc natuurlijk al in de catacomben zien staan. En die kwam tussen vuurwerk binnengereden. En toen heeft Chris Goeters, de speaker, aangekondigd dat er een sponsordeal was met zijn bedrijf Windrose, een bedrijf in e-trucks, dat ook een fabriek wil bouwen in Antwerpen en een heel serieuze investering wil doen. Die zouden voor €300 miljoen of zo een investering willen doen in België waarschijnlijk en hoopte die fabriek te mogen en kunnen bouwen in Antwerpen. En dat werd toen bekendgemaakt en als hij dan uit de truck stapte, kon ik hem onmiddellijk interviewen.
Yes, congratulations on this new deal. Why do you want to invest in the Antwerp Giants? Why would you like to sponsor this basketball club?
Yeah, so today is a dream come true for me. Having grown up in China and the United States, having studied at Stanford, there's two things that are most important: entrepreneurship and sports. Today is a dream come true for both things. We're bringing the world's best electric truck to Antwerp. We're also going to support what is going to be a world-class, excellent team that is the Antwerp Giants. So that's why we're here.
And how much money will you get in the team?
Well, we think it will be more than there has been before. But remember, we're also working with the tenants, so it'll be a partnership from the both of us. But we're committed to making more investments than ever to make this team a great team.
Are we talking about hundreds of thousands of euros? 1 million?
Maybe more than that over the course of the next several years.
It's a long-term deal.
Absolutely. Long-term, large amounts. We're committed here for the long run.
And you will be the main sponsor, but it will be together with a Telenet company.
Yeah, so we will be the title sponsor as Windrose, and then we work together with Telenet in a partnership to together bring this team to new levels.
This team is longing for a championship for more than 20 years. Are you the man who's going to bring that championship?
Well, it takes a team, so I'm looking forward to doing it with the Giants together.
Thank you, Mr. Ham.
Ja, straf. Maar ze hebben wel het masker uitgepikt. Hè. Hey, het is het perfecte moment. Dat hebben ze nu bij Antwerpen echt wel top gedaan. Deze match gebruiken om een nieuwe hoofdsponsor aan te kondigen. De burgemeester heeft al een keer in de camion gezeten. Hij heeft al een keer kunnen zien hoe dat allemaal marcheert. Dus binnenkort zien we Bart de Wever naar de stad is rijden met een elektrische camion. Ja, een vrachtwagen, sorry. Want in Nederland kennen jullie misschien het
camion niet. Ja, een vrachtwagen inderdaad.
Ja, een vrachtwagen, sorry. Maar nee, ideale match. Ik hoop alleen dat die mensen nu niet denken dat er alle weken 13.000 man in de zaal zitten. Want dat gaat wel een beetje meteen uitkomen.
Ja. Het is duidelijk dat hij politieke goed wil, denk ik, wil, voor zijn project. Ja. En op die manier, door een basketbalclub te sponsoren, waar dat ook Bart de Wever natuurlijk achter staat, hoopt hij al zeker een vaste stad mee te krijgen. Ja, er waren heel veel politici aanwezig. Je had het voorspeld, Sam, ook de minister van Binnenlandse Zaken was dat trouwens, Annelies Verlinde. Maar ja, de aankondiging die hij doet is dat er meer geld in de club wil steken dan er tot hiertoe was. Grote bedragen, een large amounts. Een precies getal wou je natuurlijk niet zeggen. Een precies bedrag. Hij spreekt van meer dan 1 miljoen, maar ja, het gaat dan over meerdere jaren. Hoeveel jaren weten we ook niet. Het wordt gezegd, meer dan 1 seizoen wordt er aangekondigd.
Ik heb gelezen 5 jaar in een artikel van Nieuwsblad, als ik me niet vergis.
Dat zou kunnen. Maar het is ook interessant voor Antwerpen dat Telenet dus blijft, want Telenet was natuurlijk de titlesponsor. In het contract stond natuurlijk dat zij titlesponsor waren, zolang dat zij sponsoren. Maar Telenet is nu akkoord gegaan met de deal. Telenet denkt dat ze daar allebei wel kunnen bij varen. John Porter was daar ook aanwezig, de grote baas van Telenet, bij het moment dat de Windrose bekendgemaakt werd. Dus ze gaan niet meer de Telenet Antwerp Giants heten, ze gaan de Windrose Antwerp Giants heten. Maar het is natuurlijk de twee gebundelde, Telenet en Windrose. Dus ja, dat lijkt erop dat de Antwerp Giants het grootste budget gaat hebben, denk ik, de komende jaren. Dat er misschien een shift kan komen van Oostende naar...
Als je er logisch over nadenkt, als je zegt Telenet blijft aan boord, misschien aan aangepaste voorwaarden, maar dat zal nog altijd een stevige brok blijven, veronderstel ik. Die waren tot nu toe een hoofdsponsor, dus een grote sponsor. Windrose komt daar nu bij, veronderstel voor een groter bedrag dan hetgeen wat Telenet had gegeven, dat zou toch een logisch gevolg zijn, dat ze daardoor ook naamsponsor worden van de ploeg. Dus dat wordt, dat is wel een mogelijke gamechanger, denk ik. Hè. Dat kan zijn dat die man in het budget in één keer op een jaar tijd misschien niet verdubbelt, maar toch dat er daar zeker de helft of meer bij komt. En dan kan dat wel al een serieuze slok op een borrel beginnen schelen natuurlijk, als je een ploeg moet samenstellen. Dan worden de mogelijkheden wel iets breder, hè. We moeten het toejuichen in het opzicht van het basket in België en Nederland. Hè. We kunnen alleen maar toejuichen dat er meer sponsors komen, dat er nieuwe sponsors komen, dat de clubs opnieuw een beetje kapitaalkrachtiger worden. En ook, ja, die mens spreekt toch dat ze erin zitten voor de lange termijn. Het lijkt een heel positief verhaal, dus... Altijd natuurlijk een beetje afwachten met buitenlandse investeerders hoe dat altijd loopt. Maar dit ziet er wel positief uit, hè, voor Antwerpen.
Ja, we gaan ook moeten zien of dat die fabriek had kunnen gebouwd worden. Hè. Het moment dat daar strubbelingen misschien gaan zijn.
Maar dat is ook nog zoiets. Ja, het zijn nu binnenkort verkiezingen. Hè. Dus iedereen is nu... Kijk het. Er wordt wel links en rechts al het een en het ander beloofd wellicht. Als wij aan de macht komen dit, of als wij aan de macht komen dat. Ik moet je nu vertellen, Maarten zit er al dagen in. Dus,
ja, dat is waar.
De verkiezingscampagnes lopen op volle toeren.
Ja. Ja, we gaan inderdaad moeten zien of dat de partij wie dat er nu aan tafel heeft gezeten ook nog de macht gaan hebben na 9 juni. Hè. Ja, dat gaan we moeten zien.
Maar ja, bon, als er effectief een contract op tafel ligt dat getekend is voor 5 jaar, zelf als uit weggaan, dan gaan we nog wel schadevergoeding hebben of dergelijke meer. In elk geval, ja, het ziet er voor Antwerpen wel goed uit voor de komende jaren. Ik denk dat het financieel wel even goed gaat zitten op dat gebied. Dus ja, straffe stunt.
Ja, ze spraken ook van investeren. Ja, dat is goed. Ze spraken ook van investeren in de vrouwenploeg ook, in de jeugd ook. En dan is er nog iets wat ik gehoord heb, maar dat is echt een niet gecheckte gerucht. Dus ik zeg dat hier niet als journalist, maar ik zeg hier als... wat doen we hier? Een podcastje maken. Ze zouden ook op termijn een nieuwe zaal willen in Antwerpen. Dus de Lotto Arena. Okay.
De tweede zaal.
De Lotto Arena zou. Nu is de Lotto Arena en Sportpaleis zijn eigenlijk druk bezet, hè, door alle andere concerten. En misschien dat daar nog meer evenementen en concerten komen en dat Antwerpen dan zijn eigen basketzaal zou nodig hebben. Dat is een gerucht, niet gecheckt. Maar stel je voor dat dat ook...
Dus dan gaan ze daar in Antwerpen met het Sportpaleis, de Lotto Arena en nog een indoorzaal zitten van nog eens 4.000-5.000 man, veronderstel ik.
Het is een gerucht, Sam. Ja. Ik wou het al eventjes in de groep gooien, kijk.
dat zou wel straf zijn natuurlijk.
Grote stappen in Antwerpen. Want sowieso de Night of the Giants, dat is echt iets waar je alleen maar jaloers op kan zijn in Nederland.
Zeker ook. Ja. Ze zijn op dat vlak toch ook weer een beetje aan het groeien. In het begin was dan een project eigenlijk waar ze heel veel vrijkaarten aan gaven, gewoon omdat ze dat record altijd wilden breken van de drugs bijgewoonde basketbalwedstrijd in België. Ze zijn daar een beetje van afgestapt. Nu zijn de meeste tickets betaalbaar. Ja, er gaan natuurlijk altijd nog wel wat vrijkaarten gegeven worden, links en rechts. Dat is normaal, denk ik. Sponsors en dergelijke meer voor zo'n event, die moeten natuurlijk spanjeren. Maar goed, ja, meer dan 13.000 man op deze night van de Giants. En toch meer een deel allemaal betalend. Dus dat is toch wel een straffe prestatie.
Ja.
Ik weet niet hoeveel de tickets nu uiteindelijk waren. Hoeveel was nu maar voor een ticket?
Dat is nu de vraag.
Van,
ik weet het nog altijd niet. Ik heb dat niet opgezocht, nee.
Dat is nu toch te laat, hè.
Ja, dat is gepasseerd. Maar ik had heel veel van de Giants op sportief gebied verwacht. Na een hele goede reeks, na die fantastische overwinning tegen Leiden, met die ongelooflijke score. En ik bleef een beetje op mijn honger zitten, want de Giants waren echt niet goed in de tweede helft. En ja, maar ook de verdiensten van Landstede natuurlijk. Ik heb ook gelet op de relatie Dickerson-Jomain, hè? Omdat we het daar al over gehad hebben. Ja, nee, goed. Goed eigenlijk. Je merkt wel dat Dickerson heel goed luistert naar Jomain. Dickerson was wel gefrustreerd. Hè? Hij had al 3 fouten voor de rust. De eerste 2 waren heel licht. Een aanvallende fout, weg van de bal was geblazen. En dan ook onterecht. Zijn tweede fout was volledig onterecht. Hij werd Robbie Rogiers lag op de grond, stak zijn been uit. Dickerson vloog erover. Dickerson draaide zich naar Rogiers, maar hij deed echt niks. En dan blaast de scheidsrechter een dubbele fout. De juiste call was geweest enkel een onsportieve voor Rogiers, hè, Luc.
Ja, nee, dat was heel duidelijk te zien in de herhaling. En op tv was dat heel duidelijk. Hij zette echt opzettelijk, stak hij zijn poot uit. En eigenlijk bleef Dickerson nog redelijk kalm. Die was eerder een soort van verbouwereerd dan dat hij echt kwaad was.
Ja.
Dus die fout is hem wel redelijk aangenaaid. Maar aan het eind van de wedstrijd had hij wel die screens die hij zette, die waren niet helemaal clean meer. Nee. Maar ja, dan, ja, aan het begin van de wedstrijd heeft hij wel een paar fouten gekregen die niet helemaal terecht waren.
Nee, zo heeft zijn wedstrijd bemoeilijkt. Hij start niet, heeft hij toch al onmiddellijk twee fouten in het eerste kwart. En dat heeft zijn match een beetje bemoeilijkt. Maar Jomijn is er heel hard tegen, hè, maar je kan het gelijk wel verdragen. Hè. Op dat moment liep Dickerson de play niet goed. Time-out. Jomijn tegen hem, listen to your teammate, not to the ref. Van, hij had niet naar Pagenkopf geluisterd, die de play had geroepen. En hij was blijkbaar met de scheidsrechter bezig. En Jomijn pakt de beste speler volgens de efficiency van de league. Krijgt geen special treatment, maar Jomijn heeft hem wel stevig in de hand, denk ik, ja.
Ja, ja, het is goed dat dat moet zijn, hè. Veeleisend. Zo wordt hij alleen maar beter ook, denk ik. Dus het is niet omdat je speler al een week 20 valoratie heeft, dat je daar softer moet voor worden, natuurlijk. Hè. Dus ik denk dat je mij ook wel alleen op dat vlak redelijk rechtuit is en ook rechtlijnig. Dat hij alle spelers zo op dezelfde manier gaat behandelen. Ik denk dat er weinig bij je mij een voorkeursbehandeling gaan krijgen.
Nee, die indruk had ik helemaal niet.
Op normaal is.
En Jomijn is heel tevreden in Zwolle. Hè. Hij is echt heel tevreden over zijn werk daar, de omstandigheden. Dus hij komt van Brussel, heeft een jaar lang moeten klagen omdat hij maar met 4-5 op training was, omdat hij de sporthal maar een uurtje had. En dan kwam daar een schoolgroep die de sporthal moest hebben, moesten zij er allemaal uit. Dat de omstandigheden in Brussel helemaal niet professioneel waren. En hij zegt van ja, in Zwolle is het fantastisch. Fantastische sporthalinfrastructuur, fantastische fitnessruimte, zei hij tegen mij. Dus hij is ja. En hij wint nu ook. Vorig jaar won hij niet. Dus Jomijn is heel tevreden met zijn transfer van Brussel naar Zwolle.
Ja, ik kan wel voorstellen hoor. Want Zwolle is wel inderdaad een hele fijne, professionele, grote organisatie. Ja, jij bent er nu ook geweest, hè, Sam. Het is niet de grootste arena, maar wel perfect ingericht naast de hogescholen daar. En het is gewoon een combinatie met de scholen. Dus je hebt best wel een gestructureerde grote jeugdopleiding ook. Je hebt alle faciliteiten. Het is echt neergezet als goed opleidingsplan. Werpt nog een beetje weinig vruchten af tot nu toe. Er zijn nog niet echt grote talenten uit de opleiding van Zwolle gekomen. Maar ja, de infrastructuur heb je echt wel in de faciliteit. Dus dat is allemaal top geregeld bij Zwolle.
Ja, want het was echt gezellig. Het was mooi. Goed jongens, ik denk dat we dat het hoofdstukje Night of the Giants gaan afronden. Hè. We zitten hier al bijna 20 minuten ver. Allee, meer dan 20 minuten ver. En ik ging eigenlijk een bruggetje maken, Maarten, maar ik wou je niet onderbreken, want je zei Antwerpen is gaan winnen met 50 punten in Leiden vorige week. En ik vroeg me af, ligt dat nu aan Antwerpen, ligt dat nu aan Leiden? Dezelfde dip van Den Bosch die we besproken hebben vorige week, kunnen we dan nu bespreken van Leiden? Want die hebben opnieuw een patat gekregen van 30 punten, nu een Luik.
Ja. En het had echt meer kunnen zijn.
65. Ja, het had, ja, wellicht. Ja, het laatste kwart hebben ze gewonnen weer met 17-20. Een beetje hetzelfde verhaal van de wedstrijd in Den Bosch van Luik. Wat al opvallend is, dat Luik opnieuw de rebound zwaar gedomineerd heeft. Of dat Leiden opnieuw serieus onderlag, beter in de rebound. Want dat was vorige week ook het geval tegen Giants. Hè. Luik heeft er nu 47 gepakt, waarvan 17 aanvallend. En Leiden heeft maar 19 rebounds gepakt op een ganse wedstrijd. Ja, ja. Dat is extreem weinig. Schaftenaar liep er niet bij, dat kan natuurlijk wel een invloed hebben. Dat is een grote jongen die ze missen, die ze normaal wel veel gebruiken. Maar toch, ja, ik vind het raar, ik vind het heel moeilijk in te schatten ook momenteel wie of wat. De Bos die eigenlijk relatief goed begonnen was aan goal, die dan in één keer twee wedstrijden verliest met 30 punten. Allee, 30 punten en 20 punten. Nu Leiden, eigenlijk ook juist hetzelfde verhaal. Hè. Op het moment dat je denkt dat Leiden er zo eigenlijk de beste Nederlandse ploeg is in de gold, krijgen ze nu twee keer een serieuze pandoering rond de oren. Moeilijk in te schatten. Ik heb de wedstrijd ook niet kunnen zien vrijdagavond. Ik weet niet of jullie beelden gezien hebben of dingen hebben opgevangen. Maar het ziet er daar in Leiden nu momenteel ook niet de beste uit. Hè. Ze hebben nu nog twee wedstrijden. Ik dacht dat ze op weg waren naar de polepositie in Nederland. Maar ik denk dat Den Bosch die niet terug heeft overgenomen. En,
klopt.
Ja, volgens mij zal dat wel zo blijven nu ook, denk ik. Ik denk dat ze nu wel de kans gemist hebben.
Ja, het is Leiden inderdaad. Ze hebben nu dan 94-65 verloren. Ja, ze hebben eigenlijk bijna de helft van de wedstrijd met meer dan 30 punten achtergestaan. Dat verschil was heel snel gemaakt. En ze waren gewoon inside inderdaad minder. Daarbij moet wel gezegd worden dat natuurlijk de sterke kracht van Luik is wel echt die grote sterke mannen. Toen waren onder andere, nou ja, daar kwamen ze gewoon niet voorbij. En andersom konden ze toen maar niet afstoppen. En dat een week eerder deed hij dat in Den Bosch. Maakte hij Den Bosch eigenhandig af. Hij had wel de hulp van die guard Rodriguez, die ook echt, echt lekker kan ballen.
Mm.
Maar ja, Leiden, lijkt een soort blackout van een week, van twee weken. Want ze staan gewoon echt wel heel matig te spelen. Het valt een beetje uit elkaar al heel snel in de wedstrijd. En dan, ja, ik krijg er niet echt de vinger achter waar dat nou precies aan ligt. Den Bosch heb je nog misschien de reden inderdaad. Ze hebben een aantal verloren omdat ze veel blessureleed hadden. Maar Leiden heeft dat niet per se zo heel erg. Dus waar het precies aan ligt, misschien is er iets wat wij niet weten. Weet ik niet. We gaan het zien in de volgende wedstrijden die ze gaan spelen. En dan nog steeds zijn Leiden en Den Bosch wel de favorieten om de finale te halen in Nederland. Maar ja, als je Donar bent en als je Zwolle nu bent, dan ruik je kans natuurlijk schoon. Want zowel Leiden als Den Bosch zijn gewoon kwetsbaar.
Ja. Ja. Ja, wij moeten woensdag naar Leiden. Dus de podcast komt wellicht online op dinsdag. Het is nu maandagavond, dus binnen twee dagen moeten we naar Leiden. Ik ben benieuwd welk Leiden dat we gaan treffen. Want het kan nu wel zijn dat er nu wel degelijke reactie komt. Hè. Je kunt een keer één slechte wedstrijd hebben en dan een match waarop dan niks lukt. Zoals die match bijvoorbeeld tegen Giants ook. Verlies je dan met 50, dan verwacht je toch een bepaalde reactie. Maar als je nu nog een tweede verliest met 30, dan moet je beginnen afvragen. Scheelt er iets meer? Een beetje hetzelfde verhaal van Den Bosch. Den Bosch heeft daar nu al goed op gereageerd. Ze zijn nu gaan winnen in Limburg.
Ja. Terwijl ze veel spelers misten ook, hè?
Den Bosch of Limburg?
Den Bosch.
Den Bosch, ja. Maar Limburg ook natuurlijk. Hè. Limburg speelt ook nog altijd met veel geblesseerd. Allee, missen nog een aantal spelers. Ik heb nu nog niet gekeken. Nee, ik heb gewoon het resultaat gezien. Maar ik denk dat ze opnieuw zonder Osuni zullen gespeeld hebben bij Limburg. Ja, Osuni was er niet bij. Hammond was er ook opnieuw niet bij. En De Zeeuw ook niet. Dus ze missen er daar ook drie. Toch wel belangrijke spelers voor hen. En als ik kijk bij Den Bosch, dan was Dorsey Walker er opnieuw niet bij. Fenner ook niet.
Nee, Akot ook niet.
Akot ook niet. Ja, nee. Jawel, Akot wel. Akot heeft meegedaan. Akot heeft meegedaan.
Stoembries.
Ja, wat lief?
Stoembries.
Stoembries ook niet. Nee.
Nee.
Dus ja, dat zijn er ook opnieuw drie dat ze missen. Ja, dat is niet optimaal. Hè. Ik denk, we gaan het einde van het seizoen doen. Het is nog een week. Daarna beginnen de play-offs. Die ploegen die nu nog met 2-3 geblesseerden zijn. Oké, het kan zijn dat ze die wel proberen sparen voor de play-offs. Dat die nu niet meer gaan forceren. Omdat ze zeggen van, oké, beter dat we nu nog een week extra pakken. Dat jullie goed gerecupereerd zijn tegen die play-offs. Maar bijvoorbeeld Osuni gaan nog af te wachten zijn. Want die heeft nu de laatste 4-5 weken geen match mee gespeeld, denk ik, Maarten, als ik me niet vergis.
Ja, dat is al een tijdje oud, hè.
Gaat hij meteen in ritme zitten? Play-off intensiteit is vaak nog een andere intensiteit dan een gewone reguliere competitiewedstrijd. Dus dat zijn toch allemaal factoren die niet ideaal zijn naar uw play-off voorbereiding toe. Hè. Je ziet dat er nu toch twee ploegen, zoals Den Bosch en Limburg, toch wel serieus last van hebben, hè, van die blessures. Dus het zal een beetje afwachten zijn hoe dat dan verder verloopt.
Oscar Gulta heeft meegespeeld bij Limburg, 17 jaar. Die getekend heeft voor 3 seizoenen, denk ik. Dus ze geloven wel erg in die jongen. En hij heeft nu voor de eerste keer echt volop kansen gekregen in de wedstrijd tegen...
Kende hij die een beetje, Maarten, nee, van type speler
nee,
of zo?
Ik ken hem niet goed. Maar hij heeft 17 minuten gespeeld. Dat is wel mooi om die ervaring te kunnen meepikken op 17-jarige leeftijd.
Zeker. Nee, dat is perfect. Van zo'n situaties moet je soms gebruik kunnen maken. Hè. Het is zoals ik vorige week gezegd had ook van Toon Seyss, die nu ook in die situatie een beetje terechtkomt, waardoor dat hij meer minuten pakt door de blessure van Osuni. Hij komt zelf uit die zware blessure en hij doet het ook wel goed. Hè. Hij is goed aan het spelen. Hij maakt gebruik van die minuten die hij krijgt. Dus dat is goed. Wat is er nog gebeurd, jongens?
Ja, dat andere pak slaag, Sam, die jij zelf hebt uitgedeeld, daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe jij dat hebt beleefd.
Ja, ik denk dat er wel een beetje te verwachten was. Hè. Ik bedoel, we waren in bal al relatief gemakkelijk. Allee, ja, eigenlijk gemakkelijk gewonnen. Ja. Ik denk dat we die match daar winnen met meer dan 25 punten ook. Bal had vorige week thuis op Honduras gekregen van Salwa met 40. En wij hebben ja, een serieuze wedstrijd gespeeld. Want het is ook niet altijd eenvoudig. Hè. Bedoel, iedereen verwacht natuurlijk dat dat, bij manier van spreken, een gemakkelijke overwinning wordt. Dan is het zaak van focus te houden. Ik moet zeggen, ja, de coach heeft heel veel geroteerd. Er zijn jonge gasten geweest, zoals Matteo Verstraeten, die tot nu toe dit seizoen eigenlijk heel weinig minuten had genomen. Die er nu 15 à 17 had gekregen. Ik weet niet exact hoeveel. Maar die heel nuttig gebruik heeft gemaakt van die minuten. Een heel goede wedstrijd heeft gespeeld. Pintelon, die opnieuw goed ingevallen is. Allee, er zijn iedereen die eigenlijk van de bank kwam of op het terrein kwam of stond, die heeft zijn bijdrage geleverd en heel serieuze wedstrijd gespeeld. En ja, dan zie je dat die wedstrijd eigenlijk rap in een beslissende plooi ligt. Hè. Aan de rust was het al 30 punten verschil bijna, denk ik. Dus ja, de mensen waren al aan het roepen achter een wopper en sommigen zelf al achter een appeltaart. Dus ja, dat is er weer van gekomen. Hè. 112 tegen 60. Ja. Daarmee is alles wel een beetje gezegd, zeker.
Ja, nou, wel weer een appeltaart. Maar ik vind het wel, wil ook wel even een discussiepuntje aansnijden, want nou ja, dit is dan Bal, die heeft dan nog de Elite Gold gehaald. En natuurlijk kwam nu ook gelijk na deze uitslag de discussie van volgend jaar speel je een hele competitie. Oostende moet dan ook naar Joost, naar Leeuwarden, naar Den Helder toe. Ja, dat zijn nog zwakkere broeders om in die zin te zien. Zijn het dan interessante wedstrijden? Ja, hoe kijken jullie ernaar? Denk je dat je dan de competitie interessant houdt? Op het moment dat de wedstrijd al van tevoren gespeeld is, en dat is heel arrogant om te zeggen, maar ja, nou ja, het bewijst het nu wel. Twee keer ruim gewonnen en eigenlijk wint iedereen ruim van Bal.
Ja, het is een beetje, we hebben het er al over gehad, hè. Maarten. Is vorige week ook even nog te sprake gekomen, daarvoor ook, dat we daar toch wel nog een beetje schrik van hebben, omdat wij ook denken van ja, er gaan ploegen zijn die in januari, bij manier van spreken, eigenlijk doelloos in de competitie gaan lopen, hè. Die al een zodanige achterstand gaan opgebouwd hebben, wellicht dat die niet meer in aanmerking gaan komen voor playoffs bijvoorbeeld. Allee ja, het gaat nog altijd met domestic zijn, dus ik weet niet hoeveel dat er juist nog gaan spelen terug opnieuw. Ik zeg het ja, in Nederland dit jaar was het moeilijk om eruit te vallen. 9 ploegen zijn er 8 die playoff spelen, dus het is maar één die eruit valt. Maar je gaat inderdaad met wedstrijden komen zoals deze tegen Bal nu. En dan wordt het zaak om te bekijken van ja, hoe pakt je het aan? Hè? Hoe vult je zaal? Want de mensen, ja, die gaan daar nu ook niet, bijvoorbeeld in Oostende of in Antwerpen bijvoorbeeld, gaan die nu ook niet absoluut zitten wachten op een wedstrijd waarin dat je ploeg met 30 punten wint, waarvan je op voorhand weet in principe dat dat een gemakkelijke win gaat zijn, met alle respect voor die andere ploegen, maar ja, dat is gewoon de realiteit waar we nu in zitten. Dus ja, bijvoorbeeld in de stand hebben we daar alweer een heel thema rond gemaakt. Mathieu Bonne, die kennen jullie wellicht niet in Nederland, maar dat is een jongen die vaak van die recordpogingen doet, maar echt van die zotte dingen. Hè. Het kanaal, wat was het kanaal overzwemmen? Hij heeft dan van eiland naar eiland zitten zwemmen of zo. Ik weet niet wat dat allemaal was. Allee, hij wilde allemaal van die zotte records breken. Zijn laatste poging was nu om 7 dagen aan een stuk te lopen, denk ik, als ik me niet vergis. En hij moest op die 7 dagen, hoeveel was het, Maarten? Meer dan 300 kilometer lopen.
Ja, ik weet het
dan
niet.
Dan had het wereldrecord. Zo van die dingen. En ze hadden hem nu uitgenodigd, want dat is iemand van Bredene. Bredene is een kustgemeente net naast Oostende. En ze hadden hem uitgenodigd en hij moest tijdens de rust gedurende, ik weet niet hoeveel minuten, vrijworpen shotten. En hij moest eigenlijk voor elke Bredenaar die in de zaal aanwezig was,
er
waren er iets meer dan 300, moest hij een vrijworp binnen shotten. Dus ik weet dan niet of dat hij er uiteindelijk geraakt is, want ze zijn met de poging moeten stoppen omdat Bal moest beginnen opwarmen in de tweede helft en hij stond op de ring van Bal te shotten. Dus ze hebben dat even moeten stilleggen en ze hebben dan tussen het derde en het vierde kwart doorgedaan, maar ja, ik zat toen in mijn match, dus ik heb dan niet meer gekeken of dat het eigenlijk gehaald heeft.
Ja, maar je hebt het toch een beetje al meegekregen, dus het gaf ook weer aan hoe erg jij met de wedstrijd bezig was.
Ja, maar oké, ja, maar als je die rust in gaat, dan staat er 30 voor, dan weten dat er ook niet veel meer gaat. Allee, het kan eigenlijk niet zoveel mee gebeuren. Hè, dan.
Ik wil even advocaat van de duivel zijn hierin, want ik denk dat het niet per se het einde van de wereld is. Tuurlijk, als het echt heel pijnlijk wordt, als je 4, 5 teams hebt die gewoon ja, echt een klasse minder zijn en totaal niet meekomen, ja, dat wil je natuurlijk niet hebben. Maar op zich af en toe een makkelijk wedstrijdje voor jullie als Oostende. Nou ja, als je straks weer Europees speelt en je weet dat je in het weekend naar Leeuwarden moet, misschien wel fijn. En andersom,
uiteindelijk is het aan de coach om dan te beginnen roteren. Hè? Ja, en dan de jongens die een andere wedstrijd met een minuut te pakken, om die daar veel minuten te geven. Ja. Zoals dat hij nu eigenlijk gedaan heeft. Ja, zo gaat het wel echt gebeuren. Hè? Maar,
dat moet ook wel zeggen dat Oostende de laatste 2 jaar na januari geen Europees basketbal meer gespeeld heeft.
Wat zei je, Maarten? Oostende na?
De laatste 2 jaar na januari geen Europees basketbal meer gespeeld heeft.
Ja, dat is waar, ja.
Maar inderdaad, ik denk dat het al veel gaat uitmaken. Als Oostende dan die tweede poule kan geraken en naar de laatste 16 kan gaan van de Champions League, dan kan je inderdaad met je B-ploeg die B-next-wedstrijden proberen afwerken. Hè.
Want als je kijkt naar andere landen waar de competitie ook wat... Nou ja, waar wat verschil in zit. Kijk naar de Griekse competitie of de Adriatic League. Daar zie je ook verschillen tussen Partizan en de regionale club uit Vojvodina. Of Panathinaikos speelt ook tegen wat magere Griekse teams. Maar die vinden dat wel prima dat ze dan in het weekend een makkelijkere wedstrijd hebben. En door de week spelen ze dan Euroleague. Ik zie niet alleen maar nadelen eraan.
Ik moet wel eerlijk zeggen, wat mij nu dit jaar wel een beetje zorgen baart, Luc, is dat er toch in gold enorm grote verschillen op het bord komen. Hè? Dat in zilver gebeurt, daar hadden we nog iets van, dat kunnen we misschien nog wel een plaats geven, omdat dat de realiteit is. Maar als je ziet nu dat Leiden vorige week met 50 verliest, nu met 30 verliest, dat een Bos al een paar keer stevig de boot is ingegaan met 30 of 25 punten. Bal zit in gold, die hebben al meermaals 30, 40, nu ook 52 punten. Dat zijn toch wel enorme verschillen om dan te spreken. Ja. Omdat je bent al bezig over je top 5 in België en je top 5 in Nederland.
Zeker.
In principe zou daar het verschil toch wel iets kleiner moeten zijn. Hè? Want we zien ook, we hadden in het begin zo'n beetje de indruk van, de Nederlanders zijn de kloof misschien een beetje aan het dichten, maar het was toch misschien een beetje bedrog. Want uiteindelijk, als we nu kijken, het zijn 40 wedstrijden gespeeld in gold en de Belgen hebben er 28 of 29 van gewonnen en de Nederlanders gold, 11 of 12. Dus... Het blijft een beetje dezelfde resultaten van de afgelopen jaren. Dus het is niet dat die kloof nu dichtgefietst wordt. Hè. De Nederlanders hebben dan wel al 2 jaar de B-next gewonnen, zogezegd. De B-next-titel is naar Nederland gegaan, maar...
Over het algemeen is het 1 op 4.
Ja, is er nog altijd een te groot verschil, toch? Hè? Je merkt dat nu ook.
Nee, zeker. Okay. Nee, dit seizoen is het 60-21 met Elite Gold en... zilver bij elkaar opgeteld. Dus 60 keer winst voor de Belgen, 21 keer winst voor de Nederlanders. Dus het is 1 op 4 en dat is het de afgelopen jaren ook ongeveer telkens geweest.
Ja, voilà. Dus we zien dat die kloof is hetzelfde gebleven gedurende die 3 jaar nu. En dat vind ik langs de kant wel een beetje jammer, omdat ik toch een lichte evolutie had willen zien daarin, omdat dat toch voor je competitie toch een pluspunt zou geweest zijn. Maar goed, we zullen nu zien volgend jaar hoe dat gaat, die dubbele fase heen en weer. Hè.
Ik denk dat die grote verschillen in de gold ook wel iets nieuws is. Volgens mijn herinnering heb ik dat niet gezien de voorbije jaren.
Nee,
vorig jaar
Noord ook geen enkele wedstrijd. Maar dat was wel allemaal close. Die wisten wel best wel vaak nog het vuur aan de schenen te leggen.
Ja.
Maar die wonnen ook geen enkele wedstrijd.
Nee, Leeuwarden is ook eens geen enkele wedstrijd gewonnen. Zwolle won ook altijd heel weinig. En nu heeft Bal dus wel al niet gewonnen, hè. Want dat is wel, Bal heeft wel een wedstrijd gewonnen. Wat
Leeuwarden leuk, zeker thuis.
Ja, wat Leeuwarden en wat Feyenoord niet ingeslaagd waren in het verleden.
Ja, maar eigenlijk ook een rare stat is dat Zwolle maar 1 wedstrijd gewonnen heeft. En ik vind die eigenlijk helemaal niet zo slecht basket spelen.
Dat vind ik eigenlijk nog wel straf. 3 puntjes tegen Spirou, dacht ik. Close. Een paar keer close geweest.
Maar ze hebben veel close. Ze hebben thuis verloren tegen Limburg met heel weinig punten, denk ik.
Ja.
Thuis verloren tegen Oostende met 5 punten.
Giants ook close. Alles was close.
Nu uiteindelijk ook maar met 10. Oké, ze stonden 20 achter aan de rust, maar ze blijven dan wel strijden tot het einde, zou ik maar zeggen. Dus die zijn wel competitief. Die hebben gewoon een beetje de pech gehad dat dubbeltje iets te veel aan de andere kant gevallen is dan hun kant, denk ik. Voor de rest, Bal wint 1 wedstrijd. Groningen heeft tot nu toe 2 gewonnen. Zwolle 1. Dus en dan nu de 2 topploegen staan met 4-4. Den Bosch en Leiden. ja, worden daar nu absoluut warm van. Ja. Ik had toch nu gedacht, zeker ook dit jaar, ik dacht, ja, Den Bosch heeft nu precies wel een stap gezet, maar in de gold komt het er toch ook weer niet helemaal uit, vind ik.
Nee. Ja. Ja, kan ook net de fase zijn, of zo, de vormfase. Zeker bij Leiden denk ik wel dat het nu al eventjes een klein dipje is die niet per se over het hele seizoen telt. Hè? Dus ze hebben best wel goed gepresteerd over het hele jaar. Alleen nu 2 wedstrijden, 2 weken op rij, is het echt bar slecht. Maar,
ja, maar het is echt raar, hè, Luc. Ik had 2 weken geleden echt het gevoel van, kijk, Leiden gaat weer in de contender worden die zo aan het pieken is naar het einde van dat seizoen en die nu echt op hun toppunt komen. En dan in één keer krijgen die zo 2 patatten.
Ja, we gaan eens even informeren wat daar aan de hand is.
Ik zal eens wat inside informatie verzamelen woensdag.
Leiden heeft een heel kleine rotatie, hè. Die spelen maar met 7 man. Ja. Nu, dat, ja, dat, is niet. Dat is toch een enorm verschil dat ze nu tegen jullie gaan komen. Jullie hebben met 11 man volledig gespeeld. Ik wou nog vragen, Sam. Was hij voor nog gestraft omdat hij met de Hollandse meisjes op zijn rug had rondgelopen? Want Tefono heeft niet mogen spelen.
Nee. Tefono moest wedstrijd spelen met de tweede ploeg.
Ah ja, oké. Okay. Of dacht ook of een tweede reden kon zijn dat jij geen minuten wou afgeven. Dat kon een andere reden zijn.
Ik heb daar geen veto tegenstel of zo.
Heb je nu ondertussen zo geen LeBron James status, Sam? Dat je zelf zo de minuten kan kiezen, dat je zelf kan beslissen.
Ja, maar LeBron, die mist ook geen minuten, hè, man. LeBron, die wil ook altijd spelen, hè.
Ja, maar daarom. Je hebt zo'n status, hebben jij en Pierre-Antoine zo'n status bij Oostende van, jongens, ik beslis wanneer ik erop kom, dat is hier mijn team.
Nee. Dat doen we niet aan mee. Dat was trouwens, denk ik, de Pierre heeft minste minuten gespeeld van het seizoen, denk ik. Ik denk dat hij maar 15 minuten gespeeld heeft tegen bal.
Ja.
Fijn voor de knieën. Heeft daar mooi gebruik van gemaakt.
Ja.
Die speelde goed ook. Speelde ook leuk.
Ja. Maar nee, hij is aan een goede goldfase bezig. Hij is aan een goede crossborder bezig. Hij heeft al de kansen die hij had, heeft hij meestal wel genomen. we gaan nu zien of hij de lijn kan doortrekken in de play-offs ook. Het zou leuk zijn natuurlijk dat hij ook daar op minuten kan blijven rekenen en zijn steentje kan blijven bijdragen zoals dat hij nu gedaan heeft. Hè. Want hij doet het goed.
Ja, offensief zijn er heel weinig vraagtekens in Toulon. Het is defensief soms, hè, dat de coach niet altijd even tevreden is. Maar offensief...
Ja, maar dat zijn nog werkpunten uiteraard voor een jonge speler. Dat is niet abnormaal. Uit zijn fouten moet hij leren. Hè, nu. Dus dat is een proces waar dat hij door moet. Dat wordt beter en beter. Maar daar gaat nog een beetje tijd over gaan, denk ik. Ja, om nog even af te sluiten met een gold. Charleroi won met 2 punten tegen Groningen en springt daarmee naar de 3e plaats.
Ja, Maarten. Op Limburg. Dat is verrassend, hè. Charleroi speelde een heel goede gold, hè. Ik denk 6 gewonnen, 2 verloren.
Ja, 6 overwinningen.
Ja. Dus ze springen onverwacht over...
Moet je wel zeggen, ze hebben nog Leiden en Den Bosch, hè.
Ja. Want we moeten nog gaan beslissen welke wedstrijd...
Ik denk dat ze nog thuis Leiden hebben en nog naar Den Bosch moeten.
Want we moeten gaan beslissen welke wedstrijd wij vrijdag gaan uitzenden.
Dus,
dat kan wel Limburg of Charleroi zijn. Dat is wel interessant duel nu, wie dat er daar die plaats 3 en 4 gaat pakken. Dat is wel nog interessant.
Ja, maar ik denk, Limburg heeft nog thuis Zwolle en moet nog naar bal, denk ik, Limburg United. Dus als we een beetje de resultaten volgen van de afgelopen weken, denk ik dat Limburg 2 keer wint.
Ja.
Maar ik weet niet of dat Charleroi nog 2 keer gaat winnen. Want Charleroi moet wel nog 2 keer winnen om die 3e plaats vast te houden.
Ja, want Limburg staat boven...
Als Limburg alles wint, bedoel ik.
Ja, klopt. En Limburg staat boven Charleroi omdat ze hoger stonden.
Inderdaad. Dus,
in domestic.
Ja, dus dat blijft wel nog een beetje strijd rond. En voor de rest, in zilver geen verrassende resultaten. Ik denk dat alle Belgen opnieuw gewonnen hebben in zilver. Ik denk dat de 3 ploegen, Belgische ploegen, voor de play-offs vaststaan. De laatste speeldag is er nog Mons-Leuven. Dus dat gaat beslissend zijn, denk ik, wie dat 8e wordt.
Ja.
En dan, 6e of 7e. Ik denk dat dat pas de laatste speeldag van Silver zal besloten worden, wie dat die plaats gaat pakken.
Ik denk mathematische zekerheid dat alleen Mechelen mathematisch zeker is van de play-offs. Denk ik.
Ja. Nog altijd maar, ja.
Denk het.
Het zijn maar 2 wedstrijden meer, hè. Dat kan, ja. Ja, Brussel moet dan ook alles winnen, maar...
Ja, in Nederland ligt het, is het niet zo spannend. Nee, het is Leiden of Den Bosch, die gaan de eerste of de tweede plek pakken. Donar of Zwolle, daar zit ook maar een puntje tussen. Die pakken de derde of de vierde plek. Nou, dan heb je eigenlijk Den Helder. Feyenoord heeft zich ook verzekerd nu met de play-offs, omdat Den Helder niet heeft weten te winnen. En dan eigenlijk is het al zeker dat Den Helder de ploeg is die er zo goed als zeker uit gaat vallen. Dus dan heb je play-offs in Nederland met Joost United, Leeuwarden en of LWD Basket. En dan zie je ook Feyenoord Basketbal die in Nederland de play-offs gaan spelen. Dus Den Helder is degene die er buiten valt.
Ja, ja. Ja, in België moeten er ook al drie ploegen... Allee, al zeker twee ploegen. Aalst en Kortrijk, die vallen er al zeker uit. Dus die hebben nog een weekje werk en daarna mogen die op vakantie.
En bij Brussel... Dat zullen we, hebben wij ook een soort van... waar kunnen we mensen heen sturen? Naar de Waddeneilanden? Als die uitleggen?
Waarom? Wie doet dat?
Nou ja, gewoon, dat is de NBA. 1-3 ja. Cancun, weet je. Shaquille O'Neal, die stuurt je op vakantie. Kunnen wij zeggen dat je naar Terschelling moet of zo? Of heb je nog een leuk eiland liggen?
We hebben geen eilanden.
Dan moeten we ze sturen naar, dan moeten we ze ook sturen naar een Fletcher. Oh, dat is sponsor van de league.
Naar een Fletcher Hotel. Ja. Ja, of naar de Ardennen of zo. Dat is ook wel...
Ja, we vinden wel ergens een Fletcher. Dat komt wel goed, Luc. Ja,
Den Helder kan in ieder geval een Fletcher Hotel gaan boeken voor op Terschelling of in de Ardennen.
Ja. Trouwens jongens, we zijn het vergeten, maar ik moet hier nog dringend een keer een alarmknop op dat ding zetten. Kijk, had ik moeten zeggen tegen Matthijs, als er een appeltaart is, dat we zo een bal moeten hebben of zo. Ting, ding, 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 appeltaart. Haris Bratanovic heeft het 100ste punt gemaakt, dus ik mag appeltaart gaan kopen voor Haris.
Proficiat Haris.
Ik hoop dat ik een stusje krijg. Hè.
Dus jij gaat nu met een appeltaart die op training komen. En dat is raar eigenlijk. Hè?
Ja, ik denk dat ik donderdag ga doen.
Geeft die appeltaart ook een beetje aan jezelf?
Maar ik heb zaterdag ook nog zelf een Whopper gegeten. Luc, in Oostende is het de traditie, als er 100 punten gescoord worden, dat er Hans Zal krijgt dan een Whopper bij Burger King.
Het is niet geen verkeerde sponsordeal.
Ja, nee. Maar ik vind dat leuk, zo'n ding. Dat is leuk. Maar ik moet natuurlijk ook voor die sponsor volgend jaar. Ja. Ja. Die gratis burgers mogen maken. Ik dacht, ik heb ervoor gewerkt. Ik heb er ook in verdiend. Voilà, punt. Harris, de appeltaart komt eraan, mijn vriend. Ik heb het hem vandaag al gezegd, maar ik moet er nog eentje bestellen bij de bakker.
Ja, ik heb
Want bij u was van de zoektocht, hè, Maarten.
Ja, ik had geen bestelling gedaan, dus ik wilde u wel aanraden om een mooie bestelling te doen. Nee, ik ging vrijdagochtend op zoek naar een appeltaart voor 12 personen, maar ja, dat vind je niet. Je moet dat op voorhand, de dag op voorhand bestellen natuurlijk. Dus ik heb ze wel afgegeven.
Ja, maar ik had er ook niet echt bij stilgestaan eigenlijk.
Dus ik ben ze gaan afgeven. Ik mocht meteen de kleedkamer binnen van Antwerp Giants. Voor de briefing van Skelin, nog voor de briefing. En,
de eindbriefing na de wedstrijd veronderstel ik, toch niet voor de wedstrijd.
Nee, ik ging ervan uit dat ze gingen winnen. Dus ik heb die appeltaart weggestoken en ik had het al eens besproken met Eddie Faus, die de blogparty niet kende. Een van de weinigen, want de meeste...
Dat vind ik wel niet kunnen.
Hij kende de blogparty niet. Dit geen belletje.
Ja, bij deze kan er niet gestemd worden op Eddie Faus voor manager van het jaar. Kan niet.
Maar dat is wel handig om te weten, hè? Want als we nu vinden dat Antwerp Giants ergens managementfouten gemaakt heeft, kunnen we dat gewoon zeggen, want Eddie gaat toch niet horen. Dus het is wel altijd interessant om te weten wie er luistert en wie er niet luistert. Want de scheidsrechters die luisteren allemaal. Hè. Want ik had de stellingen van vorige week dat de scheidsrechters geen awards moeten doen. Een dag later krijgen de scheidsrechters aanduidingen binnen voor de Night of the Giants. En dan zie ik dat Nick van den Broek en Tijn Melast allebei aangeduid waren voor die wedstrijd. Wie was er scheidsrechter van het jaar vorig jaar in België? Nick van den Broek. In Nederland, Tijn Melast. Dus ik dacht ik dacht, ik ga het mogen horen. Ja, effectief, ik stap het Sportpaleis binnen en Nick van den Broek zei het me natuurlijk al onmiddellijk. Hè, dat al lachend natuurlijk.
Je had de boter gegeten.
Ja, ik had de boter gegeten. Ja. Dus alle scheidsrechters luisteren wel naar onze podcast.
We hebben nog geen stelling van de week ook, van de week.
Nu is het keer aan jullie, hè. Ik ga er me niet meer aan wagen, want... Ik wil wel nog een compromis sluiten over die scheidsrechter van de week. Scheidsrechter van het jaar. Oké,
als we die prijs... van het jaar.
Als we die award willen houden, dan vind ik ook dat er een award moet komen voor basketjournalist van het jaar. Dat compromis wil ik dan wel
van Nederland en België.
Ja, Maarten, dat is wel een beetje lachen, maar het zijn er maar vijf niet meer. Dus, het zijn er maar vijf niet meer, basketjournalisten. Dus ja, dan wij gaan niet moeten uitzoeken.
Mijn kansen, dat hebben we grote mijn kansen.
Weet je wat we wel kunnen doen volgend jaar? Is een blokparty award of zo. En dan geven we als trofee zo een microtje met het logo van blokparty erin. Hey, kom maar jongens.
Okay. Leukste interview van het jaar, zoiets.
Ah, ja. Ja, maar nee, of we pikken er de top 5 momenten uit van het seizoen of zo. En dan dat kan van alles zijn. Hè. Dat kan uw interview zijn met die Zwollenaars die geen Zwollenaars waren. dat kan een ref zijn die een geweldige blunder of iets geweldig mooi heeft gedaan. Dat kan een speler zijn. Het zou van alles kunnen zijn. Kan Eddie Fouws zijn om wat meer weerklank te geven aan de blokparty bij de managers in de B-Next League. Ja. Allee, ik ben maar luid op aan het denken, hè, jongens. Dat zijn allemaal dingen die we kunnen doen. Hè. Onze trouwe luisteraars kunnen daar dan op stemmen en die kunnen dan beslissen naar wie dat in trofee gaat. Wat pijs dit?
Ja, leuk, goed idee.
Oh, sorry, Luc, wat denk je?
Nee, ja, ik vind het een goed plan. Nee, ja, geen spel tussen te krijgen.
Ja, hopla. Allee, we gaan weten wat we gaan moeten doen.
Het filmpje van de appeltaart die ik afgegeven heb bij de Giants komt binnenkort online. Hè. Er is een filmpje van. Er is bewijs van. Ik heb de appeltaart er niet zelf op gegeten. Ik heb ze afgegeven. En ja, ze waren blij. En Skillen liet me al... Ik mocht alles horen wat ik wou. Ik mocht de spelers toespreken. Skillen vond alles goed. Ik denk dat hij er niks van begreep wat daar aan het gebeuren was. Maar Skillen was heel vriendelijk. En ja, het was echt... Ja, de Giants waren wel heel gastvrij, moet ik zeggen. Ik denk, ja, misschien, ik zat te denken van...
misschien heet Skillen ook gewoon graag appeltaart, hè?
Ja, misschien wel. Maar ik zat te denken van, mocht dat nu bij Leuven gebeuren, denk niet dat ik bij Eddy Casteels in zijn kleedkamer zou binnen mogen na de match, nog voordat hij zijn briefing gegeven heeft, om daar een appeltaart te gaan afgeven aan die jongen die het onderste punt gemaakt heeft. Maar bij de Giants vond dat wel superleuk dat ze daar vrolijk in meegingen. Ja.
Ja, dat is tof. Het scheelt natuurlijk ook wel dat je wint, maar toch. Ja, daar het is tof dat ze, ja, dat ze meewerken. Ja. Ja, jongens, we zijn er ongeveer een beetje door. Zijn er nog... Maarten? Ah, Maarten. Ja, Luc, even, we gaan even onze chauvinistische kant laten zien. Er was gisteren de tweede wedstrijd van de finale in TDM 1 in België. De tweede divisie eigenlijk. Tussen de twee Gentse ploegen, De Pinte en Falco. Het was nu aan Falco om thuis te spelen. Die zaal zat daar overladen vol. Maarten en ik waren erbij. We stonden echt zoals echte hooligans.
Maar waar zijn je ook van verschillende kampen van Gent, zeg maar? Dat het, ja, dat je van een kleur bent, net als Partizan en Rode Ster, heb je ook deze kant en die kant van Gent?
Goh, ja. Maarten heeft vroeger nog bij Falco gespeeld. Ik heb nog bij De Pinte gespeeld, dus in dat opzicht kun je wel zeggen dat ik voor De Pinte was en Maarten voor Falco, maar ja, weet je, ik had gewoon zoiets van, het is een leuke wedstrijd, twee Gentse ploegen, top, die zaal zat vol, veel mensen tegengekomen van vroeger.
Ja, ik denk dat er 800 man in de zaal zat en ik denk dat ik er 777 kende. Maar het waren twee spelers van De Pinte, Niels Latere en iemand anders, die vroegen mij allebei van, heeft Sam je al getrakteerd? En ik heb twee keer moeten zeggen, nee, ik heb weer niks gekregen van Sam.
Maar hij moet mij tracteren, hè?
Die jongens hebben beter geluisterd naar de podcast dan jij geluisterd hebt, Sam. Want ik had gezegd, als Donza wint, tracteer jij. En als Falco wint, tracteer ik. Dus zo had ik het gezegd.
Ja, maar dat is toch de wereld op zijn kop.
Ik had het zo gezegd, Sam, en je werd akkoord gegaan. Dus nu moet je niet beginnen. Hè. En ik had het zondag aan moeten krijgen, mijn tractatie. Want die jongens, Niels Latere, en ja, ben nu een ander, vergeet wie dat mij dat gevraagd heeft, die keken ook van, heeft Sam niet getrakteerd? Maar zo kennen wij Sam niet. Dus ja.
Ah ja, ja. De Sam, dat is een joviaal. Hij gaat er een bit op.
Nee. Ik heb wel gezien, Sam, maar ik heb je in de gaten gehouden. Hè. Je hebt geen alcohol gedronken? Dus ik ben toch nog professioneel met je sport bezig. Haris Bratanovic was er ook. Mm. Die heeft ook geen alcohol gedronken. Sibylle Degen, die was er ook. Ja, die heb ik 4-5 duvels zien drinken. Hè. Dus nee.
Dat is, ja, het seizoen is bijna gedaan voor Sibylle. Dus.
Hij kan ook binnenkort naar Terschelling, wat dat betreft.
Dat is niet waar. Alle duidelijkheid, dat is niet waar.
Ja. Maar is dat vroeg naar huis gegaan, zeker?
Ja, wat er daarna gebeurt.
Is dat vroeg naar huis gegaan,
zeker? Ik ben vroeger doorgegaan dan jou, ja.
Nee, het was er wel nog een feestje. De ene was content dat hij gewonnen had en de andere was tijdens het seizoen, dus dan is het altijd wel feest op die of andere manier.
Ja, Falco was ook
maar ik denk dat ze bij Falco ook wel vrede hadden bij de overwinning van de Pint. Ik denk dat het verdiend was. De Pint in de breedte de sterkere ploeg was.
Ja.
Maar het was mooi voor het Gens basket om erbij te zijn, om die volle zaal te zien. En ik zeg het, er was veel volk van vroeger. Ja. Met veel mensen kunnen praten, was leuk.
Ja, het leeft wel. Hè. Het was
goed, jongens, zijn er nog dingen die jullie opgevallen zijn?
Ik wou nog zeggen dat het echt wel leeft en dat het weer uitverkocht was, dat wil ik nog zeggen. Dus,
Ja, de zalen waren eigenlijk te klein in Maarten.
Ja, ze hadden twee keer dubbel zoveel mensen kunnen krijgen.
Ik zei het ook al op Twitter, hè, Maarten, dat... Ja, het is dat die Top Division 1 in België, dat leeft zoveel meer dan de promotiedivisie in Nederland, dat tweede niveau. Dat is wel echt tof dat je op dat tweede niveau, dat amateurniveau in België, zoveel volk op de been krijgt voor dit soort spannende wedstrijden, dat het zo erg leeft. Ja, dat 800 man, dat tikken heel veel Binex-ploegen niet aan, zeg maar.
Ja, dat is zeker oké. Okay. Ja, dat is nu wel een absolute eindstrijd natuurlijk, maar toch, het blijft wel speciaal. Ja, ik denk ook, hadden ze een zaal gehad nu van 1200, al aan de limiet zelf 1500 man, ik denk dat het ook uitverkocht was geweest, eigenlijk, om eerlijk te zijn. Er was heel veel vraag, heb ik gehoord, naar ticketten. Maar goed, ja, daar botsen nu momenteel een beetje op de limieten en daar moeten we verder. Maar bon, het was leuk om erbij te zijn. Ik zeg het was een leuke avond. Veel volk teruggezien. En goed, ja. Het was goed voor het Gens basket. Jongens, nog dingen die we eventueel moeten bespreken?
Nee hoor, Sammy. Maar ik denk dat je mag afronden.
Ja?
Ja. Je hebt weer goed gehost vandaag. Mag gezegd worden.
Ik doe mijn best. Maar is het, we moeten nog de reden geven waarom onze twee andere vrienden...
Voor de week
zaten ze effectief ergens in de kelder, verscholen, diep verscholen, met veel schaamte. Ook Luc. maar kijk, Luc biedt nu toch een gezicht dat we even kunnen met de Nederlands een beetje lachen tussen aanhalingstekens. met alle sympathie natuurlijk. Henk, zowel Henk als Matthijs, het is vakantie. Henk en Matthijs hebben kindjes, het is vakantie in Nederland. Dus die zijn er even tussenuit. Even welverdiende rust, een beetje van de zon gaan genieten, als ik me niet vergis. In Spanje en Frankrijk. Ik denk dat Henk zelf naar de wedstrijd is gaan kijken van de ACB. Ik denk dat hij in de match van Granada zat.
Ja.
Dus hij heeft daar een degradatieduel mee. Ah ja, trouwens, daar kunnen we het misschien ook nog rap even over hebben, omdat er toch wel een aantal Nederlanders actief zijn bij Palencia.
Ja, die zijn
gered. Palencia heeft het niet gered. Die zijn op 3 speeldagen van het einde, zeker van degradatie terug. We hadden het al besproken in de podcast eerder dit seizoen, dat een moeilijk verhaal ging worden sowieso voor Palencia. Het eerste jaar in ACB is altijd lastig. Zeker voor een club die heel lang niet in ACB heeft gespeeld. Ik weet zelf niet of dat daarvoor al
nooit,
in ACB
speelde,
eigenlijk nooit. Voilà, dus dan weet je dat een beetje moeilijk wordt om te overleven. En ze hebben het uiteindelijk niet gehaald. Maar we moeten wel zeggen dat Kaije van der Vuurst een topseizoen
uitstekend
speelt daar.
Ja.
In moeilijke omstandigheden, hè, want het is niet altijd evident om in een verliezend project te zitten. Maar Kaije heeft hem meer dan staande gehouden in de sterke ACB. En ik denk dat Kaije wel een of andere mogelijkheid zal krijgen volgend jaar om toch in die competitie actief te blijven. Want hij heeft effectief wel zijn naam wel op tafel gegooid daar.
Zeker.
Dus dat is goed. Ook met Harms of Harms.
Wat Harms.
Matt Harms, denk ik ook wel dit goed gedaan heeft. Hij heeft verschillende goede wedstrijden gehad. Misschien een minder bepalende rol dan Kaije in die ploeg, maar heeft het over het algemeen ook wel goed gedaan. Voor hem zal het misschien een iets moeilijker verhaal zijn om in ACB te blijven, dat weten we niet, dat zullen we nog moeten zien. Maar ik denk dat vooral twee een serieuze ervaring is geweest die ze kunnen meepakken en waar ze al twee zeker wel beter van geworden. Ja.
Zeker. Ja, dat is eigenlijk nog bijna een podcast waard. Wat voor Kai van der Vuurs, de Vries, nu een volgende stap is. Ja, Yannick Franke, die is al ergens midden in het seizoen overgestapt naar Turkije. Het klikte niet helemaal met de coaches en de staf. En goed, het was beter voor hem om de overstap te maken. Maar het wordt inderdaad interessant wat voor nog steeds de nog altijd enorm jonge Kai van der Vuurs, de Vries de volgende stap gaat worden. Want hij heeft zich wel echt bewezen dit jaar.
Ja, ACB kende een beetje, denk ik wel, dat er iets serieus kan komen. En dan heb ik het over de ploegen die meedoen voor de play-offs. Euroleague ploegen zullen misschien nog iets te hoog gegrepen zijn, maar alles wat erachter komt, denk ik dat wel een mogelijkheid zou kunnen zijn. Dus een beetje afhankelijk van hoe dat de markt zal lopen, waar dat er een haatje valt, waar niet. Maar als ze effectief naar op zoek zijn, het zijn natuurlijk veel factoren die meespelen in zo'n beslissing. Maar ik denk dat Kai wel een weg of een deur geopend heeft in ACB om absoluut in die competitie te blijven. En het zou mooi zijn moesten daar een mooie carrière kunnen uitbouwen. We weten allemaal het niveau van de ACB, wel een mooie competitie dat is. Als het top zijn voor Kai, moest hij daar in actief kunnen blijven.
Zo Malaga, denk je dat hij dat aan kan? En daarom mag je echt afronden. Wat nu dan?
Ja, Malaga heeft Champions League gewonnen dit weekend. Ik weet niet, ze hebben dan natuurlijk Alberto Diaz al op point guard, Spanjaard, die heeft daar sowieso nog een lange termijn contract getekend, denk ik, dit jaar. Nog 4 of 5 jaar bij getekend, als ik me niet vergis. Het zal er een beetje van afhangen wat er gaat gebeuren met Kendrick Perry. Die is MVP geworden ook van de Final Four van de Champions League. Als die blijft, dan is er niet echt een gat op de spelverdelingspositie, denk ik.
Nee, alleen vanaf de bank.
Dus dan gaat het een moeilijk verhaal worden daar. En ik denk ook dat hij nog altijd wel naar een ploeg zal moeten gaan waar dat hij wel zijn minuten pakt. Hè. Want ik zeg niet dat hij Malaga geen minuten zou pakken eventueel, maar wel voor zijn evolutie om verder te zetten zou het natuurlijk spijtig zijn dat hij nu... Want nu speelt hij gemiddeld echt
veel. Meer starting, dan 20 minuten. Minutes,
Dus dat is voor hem heel goed geweest. Zelf al wordt dat volgend jaar iets minder, dat zou geen ramp zijn. Maar het mag ook niet te veel minder worden natuurlijk. Hè. Als je in één keer maar 5 à 10 minuten meer pakt, is dat wel in één keer een grote stap terug, bij manier van spreken. Dus hopelijk kan hij een project vinden waar dat hij hem zelf ook goed bij voelt en de goede keuze maken. Maar ik denk wel dat hij goed begeleid zal worden daarin. Dus, komt goed, dat zijn gesprekken voor de komende weken. De transfermarkt zal op volle toeren beginnen draaien. Dat is ook altijd leuk, dan kunnen we een beetje rollen oppikken, links en rechts. Maarten is daar goed in. Hè?
Ja, maar je moet ook niet overdrijven met die geruchten te verspreiden. Hè. Ik wil nog één dingetje zeggen, aansluitend op Kai. Thijs de Ridder heeft zich ingeschreven voor de draft. Ja. Dus hij kan zich waarschijnlijk nog terugtrekken. Dat heeft hij vorig jaar ook gedaan, zich teruggetrokken. Maar misschien gaat hij zich nu toch... aanbieden aan de draft eind juni samen met AJ Mitchell. En misschien ook een paar Nederlanders. Ja.
Komen er Nederlanders in de draft? Hebben er al Nederlanders gedeclareerd?
Ja, er zijn er een paar die sowieso moeten. Je hebt natuurlijk Jesse Edwards, Quinte Post en Tristan Enoruna. En die doen het ook best wel goed nu deze periode. En ook Malavai Lyons, die zit erbij. David Kassan en Rienk Mast zouden nog een jaar terug kunnen in theorie naar college. Hun beslissing komt waarschijnlijk binnenkort.
Oké. Top. Ik denk dat dat een mooie afsluiter is. Hè? Ja, een beetje een zicht op de toekomst van onze jonge gasten. Ja, de draft komt eraan. Het is mooi, spannend. Wij zijn er normaal gezien volgende week terug met een preview op de play-offs natuurlijk. Volgende week zit de reguliere competitie erop en beginnen we aan de play-offs, zowel in Nederland als in België. Dus graag de preview. Wellicht terug met Matthijs en Henk.
En dan jullie kunnen de awards bespreken van 6 mei.
Ah, juist.
Juist, Sam.
De awards zijn volgende week.
6 mei, maandag. Ja.
Ja. Als wij opnemen, dan misschien hebben we al een aantal namen dan, dat weet ik niet. Dat hebben we niet gedaan, onze top 5 gegeven. Kom, maakt niet uit. We zien het wel volgende week op wie dat de supporters gestemd hebben. In elk geval, Maarten, ik ga afronden. Maarten, bedankt om er terug bij te zijn. Luc, jij ook bedankt voor je tijd. Het was heel gezellig en we sluiten af. We zien elkaar volgende week. Salutjes.
Ciao.